Goedemorgen. Oh ja, doet het, ja. Een prachtige liederen hebben we zo met elkaar gezongen. Hè? Liederen van zekerheid, liederen van vertrouwen. En vooral dat laatste lied, een mooie weerklank van Psalm 23 zit er helemaal in. En ik moest dan wel denken, ja, we zingen dat zo. Heer, ik vertrouw volledig op u. En dan merk je dat al je zintuigen daar toch iets aan willen toevoegen. En dat willen vasthouden en daar deel van willen zijn. Werkelijk op God vertrouwen valt soms echt niet mee. En ik denk dat Paulus ook vanuit het woord en de brieven die hij schrijft, ons ook regelmatig naar de realiteit van het christen zijn brengt. Zoals Wijnand dan ook zei, we hebben een geweldige zekerheid. En dat mogen we ook zeggen. En zoals hij zei, we mogen het claimen. En niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat het woord van God ons zegt dat we mogen weten dat we eeuwig leven hebben. Dus dat komt uit het woord van God vandaan. En toch komt Paulus steeds weer vanuit die waarheid, die theologie, die doctrine, komt hij terug naar de realiteit van het leven. En zo hebben we Goede Vrijdag net achter de rug. We hebben Pasen achter de rug. En we lopen allemaal een beetje vanuit die opwekkingsgedachte. Weer helemaal blij en zien uit naar de komst van de Here. Niet naar de komst van Willem-Alexander in Amersfoort. Maar naar de echte koning, de koning der koningen, de Heer der heren. Daar zien wij naar uit. Maar ja, dat ebt toch strakjes weer weg, hè? Want straks gaan we weer naar Pinksteren en dan zijn we weer helemaal vol over alles wat te leren is over de Heilige Geest. En dan vallen we weer in een gat tot kerst. En zo gaan we als christen, gaan we eigenlijk van festiviteit naar festiviteit. En Paulus brengt ons steeds weer in zijn brieven vanuit die rijkdom terug naar de realiteit van het dagelijks leven. En zo wil ik met u vanmorgen nadenken uit een gedeelte uit de brief aan de Colossenzen in hoofdstuk 3. En vooral omdat het na Pasen is, dan zegt hij in vers 1, hoofdstuk 3, vers 1, Colossenzen. Heerlijk, hoor, geritsel van bladeren. Prachtig. Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 1, en we lezen 17 versen. Dat mag hier nog, denk ik, hoop ik. Ja, gelukkig, oké. Sommige gemeenten zeggen ze dan, moet dat zo lang? Maar het is het woord van God. Dus 17 versen lezen we. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u dat doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk, in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woord of met daden, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover vanuit het woord van God. Zullen we er een zegen over vragen? Vader, we danken u dat we in alle vrijheid inderdaad uw woord mogen openen. En dank u wel, Heere, dat uw woord een krachtig woord is, omdat het van u komt. En we bidden, Heere, voor open harten, voor onszelf, dat u ons losmaakt van de dingen die ons bezighouden, zodat uw geest ingang kan vinden en dat woord in ons hart kan doen uitwerken. Vader, dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen. Nou, over dit gedeelte kun je natuurlijk heel veel zeggen, maar we kunnen het grofweg in drieën delen. Allereerst geeft Paulus een reden aan. En dat zijn de eerste vier versen. Dan zegt hij wat wij moeten afleggen, waar we mee op moeten houden. En dan zegt hij als laatste, en zegt hij wat we dan wel moeten doen. En dat is een prachtig beeld voor een christen van vandaag. Want hij begint in vers 1 met: als u nu met Christus opgewekt bent. Nou, dat is natuurlijk wel een kernvraag. Of dat zo is. Want in hoofdstuk 2, vers 6, daar zegt hij bijvoorbeeld: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Paulus gaat ervan uit dat hij schrijft naar de gemeente waar alle leden christen zijn. En toch proef je ergens de vraag of het wel zo is. En dat is ook voor de dag van vandaag. Hier zijn betekent niet dat u wederom geboren bent. U kunt hier aanwezig zijn elke zondag zonder ooit uw knieën te hebben gebogen, zonder ooit met uw mond te hebben beleden en met uw hart te hebben geloofd dat u een zondaar bent en dat u de vergeving door Jezus Christus nodig hebt. Je kunt hier elke zondag komen met je Bijbeltje en nog steeds niet begrijpen dat er maar één naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen moeten behouden worden omdat er geen andere weg is. Dus het Paulus die begint hier wel met een heel belangrijk feit, met de woorden: als u nu met Christus opgewekt bent. Als dat zo is. Als dat niet zo is, dan geldt het volgende ook niet voor jou, ook niet voor u. Dan is de eerste vraag dat u vandaag de Heer Jezus aanneemt als uw heiland en verlosser. En ook kunt zingen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Nee, niet alleen ik heb daarvan gehoord elke zondag, maar ik weet het in mijn eigen hart, in mijn eigen ziel ben ik overtuigd, geraakt dat ik gekocht en betaald ben door het bloed van de Heer Jezus Christus en dat ik rein en gerechtvaardigd sta voor het aangezicht van een heilige God. En ik hoop van harte dat u daar allemaal amen op kunt zeggen. En als dat zo is, dan zegt Paulus niet: geniet dan van Goede Vrijdag en geniet dan van Pasen en houd die dingen vast. Dan zegt hij: nee, als u met Christus opgewekt bent, je bent er deel van geworden. Dat is je nieuwe identiteit geworden. Een opgewekte christen, een kind van God. En als dat zo is, dan zegt hij: en om die reden, omdat je met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Waar, wat zegt hij? Waar Christus is. Ik kom nog zoveel mensen, broeders en zusters, tegen die zoeken Christus bij het kruis. Ze gaan nog steeds naar het kruis. En soms gaan ze briefjes schrijven en plakken die aan het kruis. En Paulus zegt: zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus gezeten is. Daar is de overwinning, de opstanding, de opgewekte, de hemelvaart van Christus. Daar moeten we het zoeken. Maar we zoeken het nog te vaak bij het kruis. En soms is dat omdat we bij dat kruis, daar proeven we de liefde van God. De goedertierenheid van God. De geduld van God. Bij het kruis is het fijn, is het goed. Maar als je dat kruis voorbij gaat en je gaat zoeken naar boven, dan kom je bij een heilig en rechtvaardig God terecht. En daarom is Christus ook gestorven, want hij zegt, niemand komt waar tot de Vader dan door mij. Christus zegt niet, kom tot mij. Hij zegt, kom door mij, zodat je weer met de Vader in orde komt. Zoek de dingen waar boven zijn, die boven zijn, waar Christus is. En waar zit hij dan? Aan de rechterhand van God. Hij zegt, dat is de praktijk van de dag. Als je opgewekt bent, als je een kind van God bent, zoek het boven. Zoek waar hij is. Bedenk de dingen die boven zijn. En vaak zijn we zo ingedachtig met de dingen die van beneden zijn, zodat de dingen van beneden eigenlijk de dingen van boven overspoelen. En we geen zuiver zicht meer hebben. Daarom is het zo belangrijk je Bijbeltje te lezen, die te kennen. Zodat je ook de dingen van boven bedenkt. Want dit alles komt uit God. Het is door God gegeven. Bedenk de dingen die boven zijn. Want, er komt nog een reden, vers 3. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ongelofelijke positie die we hebben in de Heere Jezus Christus. Je bent met hem gestorven. En je leven is met Christus verborgen in God. Nou, dat verborgen betekent twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant is het een geborgenheid. Het is bij hem daar verborgen. Maar het is opgesloten in hem. En aan de andere kant is het ook verborgen voor hen die dat niet kennen. Daarom snappen ze er ook niks van. Ongelovigen snappen niet waar je het over hebt, omdat het verborgen is. Maar voor ons blijft het niet verborgen. Voor ons wordt het werkelijkheid. Kijk maar wat vers 4 zegt. Want wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, en die heerlijkheid, die is als het ware nog verborgen. Want niemand van ons heeft enig idee hoe dat werkelijk zal zijn. Als we allemaal nu wat zouden opschrijven, hoe de heerlijkheid in de hemel zou zijn, hebben we allemaal verschillende visies. Weet u waarom? Omdat de heerlijkheid als het ware nog verborgen is, maar wij weten, voor ons gaat het geopenbaard worden. Nou, Paulus zegt, dat is jou, dat is wie je bent. En daarom ga ik je ook nog wat anders zeggen. Omdat je die persoon bent die het van boven verwacht, die met Christus is opgewekt. Hij zegt dan vers 4 of vers 5, dood dan de leden die op aarde zijn. Ja, maar Paulus, je zegt net, we zijn gestorven. Je zegt net dat we eigenlijk hemelburgers zijn. Dat we met Christus zijn opgewekt. Ja, geestelijk zijn we dat ook, maar zoals u allemaal ook wel weet en ook ervaart, zitten we nog wel in dat oude lichaam. En dat lichaam wordt ook steeds ouder. Als je jong bent, denk je, hij wordt steeds sterker, hij wordt steeds krachtiger. Maar het is al lang al bewezen, de aftakeling begint vanaf je 28ste. Sorry, jonge mensen, of die net 28 zijn geworden, de aftakeling gaat beginnen. En er zijn uitzonderingen die op 32, 33 jaar nog topprestaties leveren, maar dan gaat het echt bergafwaarts. Wij zitten gewoon in dat oude lichaam. En daarom zegt hij ook hier, dood dan uw leden die op aarde zijn, dan heeft hij het niet over uw armen en uw benen, dan heeft hij het over onze natuur. En dan zegt hij niet, die moet je dan doden, dan moet je een manier gaan vinden hoe je dat dood kunt maken. Het is gestorven. Maar wat hij bedoelt is, je moet het dan ook voor dood houden. Want de oude natuur is zo krachtig dat hij soms onverwachts, dat je er zelf van schrikt, opeens daar is. We kunnen soms op zo'n manier raar reageren of boos worden of verdrietig of het niet meer weten. En dat je soms denkt, hoe komt dat nou? Nou, dat is de oude natuur. En Paulus zegt, die is gestorven, die moet je leren voor dood houden. Je moet dat afleggen, zegt hij, als het ware. Wat moet je dan afleggen? Nou, heel apart is, als je dat stukje snel leest, dan denk je een paar karaktereigenschappen. Maar je kunt het onderverdelen. Hij zegt, leg af wat je niet zien kan. Of eerlijk gezegd, wat de ander niet zien kan. En wat zegt hij hier? Dood dan de leden die op aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht en kwade begeerte en de hebzucht. Die wordt zelfs apart genoemd. Dat zijn dingen die worden eigenlijk altijd in het verborgen gedaan. Het zijn de dingen die je niet zien kan. Want die worden in het verborgen gedaan. Er is niemand die in zijn huwelijk tegen zijn vrouw zegt, joh, ik ga weg, ik ga ontucht plegen. Alles wordt in het verborgen gedaan. Mannen zitten soms achter de laptop, ze horen de vrouw binnenkomen, gouden klep dicht. Ja, ik wou net afsluiten. Waarom? Omdat ze het in het verborgen dingen doen. En Paulus heeft het hier over, dat zijn dingen die verborgen zijn. En waarom zijn ze verborgen? Omdat het vanuit dat hart komt. Zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus, uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. En dat is kwaadaardig, want het vernietigt relaties, ontucht, onreinheid, hartstocht en kwade begeerte. Het wordt in het verborgen gedaan. En er wordt ook hebzucht genoemd. En die afgoderij is. Let op het woordje enkelvoud. Paulus heeft het niet over dit hele rijtje, is afgoderij. Hebzucht springt er als het ware uit. Ik wil dat hebben wat een ander heeft. En dat kan je beheersen. Paulus zegt, dat speelt allemaal af in je hart. Dat moet je afleggen. Daar moet je mee stoppen. Tweede is, wat je zien kan. Dus eerst wat je niet zien kan, wat je zien kan. Vers 8. Maar leg ook dit alles, voornamelijk de toorn, woede en slechtheid. Leg dat af. Woede, slechtheid, ja, dat kun je zien. Bent u wel eens in gesprek met iemand geweest? En het gesprek was behoorlijk stevig en je ziet de persoon veranderen. En dat je een beetje terughoudend begint te worden vanwege de uitdrukkingen op zijn gezicht. De woede die zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar. De toorn en de woede, dat zijn zichtbare dingen en die moeten we afleggen. Slechtheid, dat wordt een patroon, dat wordt zichtbaar. Daar moeten we mee stoppen. Maar dan ook nog wat je horen kan, ook afleggen. Laster en schandelijke taal uit uw mond. En wat kan er soms uit ons mond schieten, hè? Onverwachts, op een moment dat je het zelf niet verwacht had. Maar wat kunnen we ook heel bewust roddelen over elkaar? Dat is niet onverwachts. Daar doen we gewoon aan mee. En we voeren elkaar. En we denken dat we goed praten over een ander. Maar in feite zijn we aan het roddelen. Want de persoon is er trouwens niet eens bij aanwezig. En dat is wel hoorbaar voor elkaar. Dat moeten we ook achterlaten. En dan als laatste, wat niet waar is. Dat moet je ook afleggen. Want hij zegt hier in vers 9, lieg niet tegen elkaar. Leg dat af. Spreek de waarheid of spreek niet. Er is ook geen leugentje om bestwil. Hoewel we hem wel gebruiken, maar het blijft een leugentje. Het is geen waarheid. ligt niet tegen elkaar. Dus in deze paar zinnen, als Paulus erover heeft van dood dan de leden die op aarde zijn, dan heeft hij het over de oude natuur en dan heeft hij het over wat zich afspeelt in ons hart, wat je niet zien kan. Heeft hij het over onze verbale uitdrukkingen, wat je wel zien kan. Over onze taal, wat je horen kan. En over de leugen die je als christen eigenlijk niet moet gebruiken. Hij zegt, daar moet je nou mee stoppen. Want je bent opgewekt. Je bent een christen. Want zo begint hij. Als u nu met Christus opgewekt bent, dan zoek je toch de dingen die van boven zijn. Maar als je de dingen van beneden maar zijn gang laat gaan, dan word je geremd in het zoeken en het vinden van de dingen die boven zijn. Hij zegt, dat moet je afleggen. Ja, maar hoe dan wel, zou je haast afvragen. Nou, zegt Paulus, dat weet ik dan ook. Hij zegt allereerst in vers 9, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Nou, in het hoofdstuk ervoor heeft hij het over dat wij met Christus besneden zijn door het uittrekken van het oude lichaam. Het is als het ware of dat oude lichaam, de oude natuur van je is afgenomen. Daar ben je daartoe gestorven. En dan zegt hij verder, en u met de nieuwe mens bekleed hebt. Nou, sommigen zeggen dan, weet je, dus oké, ik was een oude mens en nu ben ik een nieuw mens. 2 Korinthe 5 vers 17, dat we een nieuwe schepping zijn, al het oude is voorbij gegaan, dus het zit wel goed. Nee, dan zegt Paulus hier over die nieuwe mens, vers 10, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt. Hé, wacht even Paulus. Dat is een tegenstelling. Eerst zeg je dat we vernieuwd zijn in Christus. En nou zeg je dat we vernieuwd worden. Nou, dat is het verschil tussen je positie in Christus en je conditie in Christus. Je positie in Christus, door geloof, door genade, is volbracht door het werk van de Heere Jezus Christus. Dat staat vast. Maar het leren leven daaruit, dat is een proces. Want zoals het hier geschreven staat, staat er eigenlijk die in het proces van vernieuwing tot kennis komt. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Met andere woorden, Christus aanvaarden is één, is je wedergeboorte. Dan ben je er. Net als die drie kinderen die afgelopen weken geboren zijn in de gemeente. Maar dan begint het proces pas, hè? Ook als ouders. Dan begint dat proces. En zo is het ook met onze hemelse Vader. Door genade wordt het geloof geschonken. Door het genade heeft hij zijn zoon gegeven. En dan iemand die aanvaardt zijn zoon als zijn verlosser. En dan begint dat proces ook voor de vader. Want dan behoor je tot zijn kind. En dan wil de vader je opvoeden. Dan wil hij je herder zijn. Dan wil hij je heer zijn. Dan wil hij je leidsman zijn. En dan merk je dat is een relatie van twee kanten. Maar aan God ligt het nooit. Dat is zo bijzonder. Dat is net als in een huwelijk. In ons huwelijk ligt het nooit aan mij. Dus ja, het is eerder andersom, denk. Maar dat is mooi, hè? Dat als je de schrift leest, in de relatie met God ligt het nooit aan hem. Daarom kun je zo volle zekerheid over God praten. Over in hem geloven. Maar die relatie is zo afhankelijk van ons. Hoe staan wij in dat proces? In die vernieuwing, in het willen lijken op de Heere Jezus Christus. Want dat zegt hij hier, dat wij vernieuwd worden tot kennis overeenkomstig het beeld van hem. Zijn beeld. Dat is ons voorbeeld. De Heere Jezus Christus. En dan zitten wij vol met excuses. Ja maar. Nou, in vers 11 ondermijnt Paulus al die ja maars. Want wat doet hij daar? Hij zegt, daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Hij haalt vier verschillen eigenlijk, vier contrasten haalt hier onderuit. Waar wij zouden van kunnen zeggen, ja maar ik. Of nee, want één, hij heeft het over Griek en Jood. Heeft het over nationaliteit. Maakt niet uit welke nationaliteit je hebt. Je bent van Christus. Besneden of onbesneden. Maakt niet uit van welke religieuze achtergrond je komt. Je bent vandaag in Christus. Hij heeft het over barbaar en skit. Dat is je cultuur. Barbaren werden gezien als ongeciviliseerd, grof en woest. En de skitten was een volk enorm georganiseerd en gestructureerd. En Paulus zegt, maakt niet uit. Vandaag ben je van Christus. Dan als laatste de sociale klasse. Ben je slaaf of vrije? Ben je werkgever of werknemer? Maakt niet uit. Vandaag ben je in Christus. Geen excuus. En dat kan ook niet anders, want vers 1 zegt nog steeds, als u met Christus opgewekt bent, dan maakt dat verschil allemaal niet meer uit. En dan zegt hij, laag dan af, laat dat niet meer leven, ondermijn dat, maar bekleed u dan. Prachtig hè, vers 12. Bekleed u dan. Het is als ware of de Heere ons een gewaad aanwijdt, wat nog veel mooier is dan het gewaad, het kleurige gewaad van Jozef. Want dat gewaad is de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, laat je je door hem bekleden. Als een soort mantel om je heen slaan. Zodat het je hart, je ziel, je geest en je lichaam gaat bedekken. En waar moeten we dan ons bekleden? Nou, we moeten eerst eens kijken hoe die ons dan hier noemt. Dat is al zo bijzonder. Bekleed u dan als wat? Als uitverkorene van God. Als u in Christus bent, behoort u tot die uitverkoren groep in Christus. Daar zit die uitverkiezing in. Maar je moet dat aannemen om erin te komen. En dan ben je in Christus en behoor je tot die uitverkoren groep. En daarom zegt Paulus ook, bekleed u dan als uitverkorene van God. Tweede titel, als heiligen. Derde titel, als geliefden. Als geliefden. Kunt u zich dat voorstellen, dat de Heere zo deze morgen naar u kijkt? Dat als u met Christus bent opgewekt, die nieuwe schepping bent, dat de Heere zegt, kijk, dat zijn mijn uitverkorenen, mijn heiligen, mijn geliefden. Ik snap het soms niet hoor, maar ik geloof het wel, want het staat wel in Gods woord. Het is zo. Maar kan dat dan wel? Klopt dit dan wel? Nou, het klopt, omdat die drie benamingen ook voor de Heere Jezus worden gebruikt. En dat is zo mooi, want van de Heere Jezus, daar staat geschreven, moet ik ze even opzoeken, ik had die ergens, ja hier, in Lucas 9 vers 35 wordt hij de uitverkorene Gods genoemd. Dus als wij in Christus zijn, zijn wij in de uitverkorene Gods. In Johannes 6 wordt hij de heilige Gods genoemd. Dus als wij in Christus zijn, zijn wij in hem deel van die heilige Gods. In Matthäus 3 vers 17 tijdens de doop, wat zegt de Vader? Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus als wij in Christus zijn, behoren wij ook tot de geliefden. Dus als Paulus hier zegt, uitverkoren, heilig en geliefde, dan baseert hij dat niet op ons werk, op onze Ja, goedheid op onze religieuze daden, dat beroept hij dat op wie Christus is en wie wij zijn geworden op het moment dat wij in hem zijn. Zijn we opgenomen in die heerlijkheid. En als je daarover na gaat denken, dan krijg je toch alleen maar dat verlangen, mag dat ook zichtbaar worden in mijn leven. Mag dat zichtbaar worden. En dan zegt hij, als je dat bent, bekleed u dan als uitverkorene, Gods, heilige en geliefde. Dan noemt hij vier dingen. 1. Bekleed u met de geaardheid van Christus. 2. Bekleed u met de vrede van Christus. 3. Bekleed u met het woord van Christus. En 4. Bekleed u met de naam van Christus. Mooier kleed kun je je eigen niet toewensen. En wat is dan de eerste, de geaardheid van Christus? Nou, dan noemt hij 8 dingen op. 8 dingen waarvan ik zeg, nou Heer, bij de eerste 3 heb ik mijn handen al vol. Maar ze horen wel allemaal bij elkaar. Hebben te maken met ons leven. En hij noemt hier innige gevoelens van ontferming. Innige gevoelens van ontferming. Dat is een diepe bewogenheid hebben met. Dat gaat iets verder dan, ach wat zielig. Ach wat zielig. En verder, je doet er niks mee. Oh, of je zegt, ach wat zielig. Ik hoop dat iemand anders er wat mee doet. Maar innerlijke ontferming is, joh wat zielig, wat kan ik voor je betekenen? Dat is innerlijke ontferming. Je handen uitstrekken, iets doen. 2, wat moeten we aandoen? Vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Nou, sommige mensen zijn al van nature vriendelijk. Maar vriendelijkheid komt hier van het woord goedertierenheid van God af. Dus dat is vriendelijk zijn, met andere woorden, de goedheid van God de ander toewensen. Dat is een ander soort vriendelijkheid. Dat gaat veel dieper. Dan komt het over nederigheid. En dat is geen gewillige nederigheid. Kijk eens hoe nederig ik ben. Maar het is een nederigheid, eigenlijk een juiste houding tegenover God en je medemens. Die nederigheid wordt bedoeld. Zachtmoedigheid. Nou, heel veel mannen die willen niet zachtmoedig zijn. Die willen geen watje zijn. Maar Bijbelse zachtmoedigheid is juist een kracht. Is juist een kracht. En dat kun je bij Mozes zo terugvinden. De meest zachtmoedige man op aarde. Waarom? Omdat hij rustig bleef onder alle tegenstand die hij ervaarde in zijn leven. Geduld. Nou, hier wordt over geduld gesproken. Dat is een geaardheid van de Heere Jezus. En er wordt niet bedoeld geduld bij de kassa, geduld in het ziekenhuis, geduld in het verkeer, maar een geestelijk vermogen om kwaad te kunnen incasseren zonder wraakzuchtig te worden. Het vlees denkt misschien gelijk, nou, je kan er van mij wel eentje krijgen. Maar geduld betekent onder controle houden. Terug naar niks. En dan komen er 2. En dan pakt hij even een beetje anders aan. En het staat ook een beetje in de gebiedende wijs. Verdraagt elkander en vergeef de een de ander. Verdraag elkander en vergeef de een en de ander. En er staat meer niet van bekleed dat, maar doe dat. Doe dat. En valt u op dat er staat, niet staat, verdraag de ander. Dat staat er niet. Maar zo zien we het meestal wel, hè? Oh, daar heb je hem weer. Oh, daar heb je haar weer. En ik moet dat maar verdragen. Maar staat u er wel eens bij stil dat het zo kan zijn dat een ander u moet verdragen? Dat hij jou moet verdragen? Het staat hier, verdraagt elkander. Betekent niet dat in de gemeente van de Heere Jezus steeds die anderen tot last zijn. Maar zonder dat u het misschien in de gaten hebt, zonder dat jij het misschien in de gaten hebt, ben jij tot last voor die ander. En we moeten leren elkaar te verdragen. En vanuit die verdraagzaamheid zegt hij ook, en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zo ook Christus u vergeven heeft, zo moet u het ook doen. Nou, en ik las pas ergens een soort statement of verklaring over dat de Heer Jezus zei aan het kruis, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En toen schreef die schrijver, die zegt, ja, dat lukt mij ook wel. Mensen vergeven die niet weten wat ze doen. Maar weet je wat ik zo moeilijk vind? Mensen vergeven die wel weten wat ze doen. Daar heb ik een hele poos over na zitten denken. En dan denk ik, zo zit ik eigenlijk ook in elkaar. Als iemand niet weet wat hij doet, dan zeg je toch, ja, hij weet niet beter. Maar als je ervan overtuigd bent dat de ander wel weet wat hij doet, dan wordt het opeens anders, hè? En toch zegt de Heere Jezus hier, zoals Christus u vergeven heeft. Dus ik moet proberen daar geen onderscheid in te maken van, nu heb ik een excuus om het niet te doen. Nee, die worsteling is er dan nog steeds, maar er is geen excuus meer. Je moet het zien op te lossen. Je moet het zien op te lossen. En hoe doe je dat? Nou, het bekleden met de geaardheid, dat wordt gevolgd door je te bekleden met de liefde van Christus. De liefde van Hem. Want dat hoort erbij. Kijk maar, en doet boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Dat is die geaardheid die omringd wordt door de liefde van Christus. En dan twee. Dat was de eerste, die geaardheid, de tweede. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat de vrede van Christus heersen. Vrede van Christus is niet de afwezigheid van moeite, afwezigheid van problemen, afwezigheid van vervolging, afwezigheid van haat. De vrede van Christus is een innerlijke zaak. En het is de aanwezigheid van Christus zelf in je leven die vrede geeft. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, vrede laat ik u, vrede geef ik u. En ze gingen een verschrikkelijke tijd tegemoet. Maar het was de aanwezigheid van Christus zelf. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Die vrede moet in ons hart regeren. Het woord wat Paulus hier gebruikt over het regeren wordt een Grieks woord gebruikt wat eigenlijk scheidsrechter betekent. Dus de vrede van Christus moet als een scheidsrechter in ons hart de dingen onder controle houden. Je moet het fluitje van de vrede horen van, hier moet je stoppen. Je moet de gele kaart van de vrede zien, nu ga je er ver. Je moet de rode kaart van de vrede van Christus zien, nu heb je echt de grens overschreden. Maar zijn we nog gevoelig voor die vrede van Christus? Horen we nog in ons eigen hart dat Hij spreekt? En dan als derde, Hij zegt, bekleed u met het woord van Christus. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wees elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke lieder. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Laat het woord van Christus. Hoort u wat hij zegt? Hij zegt niet, laat het woord over Christus. Alle boeken die we lezen over hem en dinges. Maar laat het woord van Christus. Wie mijn woorden hoort en ze doet. Laat het woord van Christus hoe in u wonen? In rijke mate. In rijke mate. Nou, hoe rijk mag het zijn in jouw leven? Als je nou een tabelletje zou maken in hoeveel tijd je aan je mobiel besteedt en hoeveel tijd je aan het woord van God besteedt. Wat vult dan in rijke mate jouw denken, jouw doen, jouw lezen, jouw tijd? Is dat het woord van God? Of is dat Facebook, Instagram en al die dingen en e-mails en Google en noem ze maar op. En maar zoeken naar dingen. En Paulus zegt, laat nou dat woord van Christus in rijke mate in je wonen. Weet je, ik geloof dat het woord van God op het ogenblik woning zoekende is. Waar zijn nog woningen, waar zijn nog harten waar het woord van God rijkelijk mag wonen? Waar het woord van God welkom is? Waar het woord van God zich als het ware thuis voelt. Is jouw hart, is uw hart een woning voor het woord van God? Mag het binnenkomen, mag het zijn werk doen, mag het zijn veranderingen doen? Mag het de stijl aanbrengen die van boven is en niet van beneden? Is ons hart werkelijk open van God? Want daar, zegt hij uit vandaan, kunnen we elkaar onderwijzen in alle wijsheid. En dat is heel wat anders, want wij onderwijzen elkaar vaak van ik vind, ja maar ik voel, ja maar mijn ervaring, ja maar ik heb gestudeerd, ja maar mijn kerk zegt dit. Maar wat zegt het woord van God? Bemoedigen we en bouwen we elkaar op en zingen we met elkaar tot eer en glorie van God vanuit zijn woord, vanuit het woord. En dan als laatste het bekleden met de naam van Christus. Dus we hebben de geaardheid, we hebben de vrede, we hebben het woord en bekleed je met de naam van Christus. Want wat zegt hij in vers 17? En alles wat u doet. Hij zegt niet en alles wat u op zondag doet. En misschien de dinsdagavond bijbelstudieavond en de woensdag gebedsavond. Ik weet niet wat u allemaal hebt. Maar nee, bij alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Met andere woorden, als wij het doen in zijn naam, zegt 1 Korinthe 15 vers 58, dan is het ook niet te vergeefs. Dan is het niet te vergeefs. Al lijkt het wat we doen te vergeefs. Maar als het in zijn naam is, is het niet te vergeefs. Want dan gaat hij het uitwerken op een manier zoals hij dat bedenkt. Zoals hij dat wil. En dat is het prachtige van het werk Gods in en door een persoon. Maar ook door de gemeente in zijn geheel. Doen we het in de naam van onszelf of in de naam van de Here? Petrus schrijft in 1 Petrus 4 vers 11, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. En dan komt het, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus, hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus wat wil Paulus ons hier leren? 1. Als u met Christus bent opgewekt. En dat is heel belangrijk, de beginfase. Hij zegt niet, ik schrijf dit allemaal in de hoop dat het je lukt om opgewekt met Christus te worden. Hij werkt niet naar verlossing toe. Hij werkt vanuit die verlossing. Vanuit wie je bent in de Heere Jezus Christus. En hij zegt, als dat zo is, hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Hou voor dood wat van beneden is. En laat je bekleden met de geaardheid van Christus. Laat je bekleden met de vrede van Christus. Laat je bekleden met het woord van Christus. En laat je bekleden met de naam van Christus. Opdat als je hier naar buiten loopt, de wereld mag weten, dat moet een kind van God zijn. Dat is zichtbaar. Dat is merkbaar. Dat is hoorbaar. Dat is tastbaar. Dat is een kind van God. Laten we samen de Heere danken. Hemelse Vader, we komen u danken voor het feit dat we zo in alle rust en vrede bij elkaar mogen zijn. We hebben prachtige weken achter ons, Heere, waar we zoveel zaken hebben herdacht die werkelijk gebeurd zijn. De diepe betekenissen ervan. Maar we lezen ook dat Paulus zegt, ja, dat zijn hoogtepunten, maar er is ook een realiteit van elke dag. De praktijk van het leven. En dank u wel, Heere, dat we mogen zien wie we zijn door genade in de Heere Jezus Christus. Dat u ons uitverkoren heilig en geliefd noemt. En dat als we met u opgewekt zijn, bemoedigd worden om de dingen van boven te zoeken. Voor dood houden wat van beneden is. En ons, Heere, onze armen uit te strekken en te zeggen, Heere, bekleed u mij maar. Bekleed u mij maar. En neem weg, Heere, wat die bekleding in de weg staat. Opdat uw naam, Heere Jezus, de boventoon zal vieren in ons doen en laten. Dank u wel, Heere, dat we daar alles voor ontvangen hebben. U heeft ons de Heilige Geest gegeven. U heeft ons uw woord gegeven. U heeft ons elkaar gegeven. U heeft ons voorbeelden gegeven. U heeft zoveel gegeven, zodat we geen excuus hebben. Zo bid ik voor een ieder van ons, Heere, dat we dat werk, dat proces van vernieuwing niet in de weg staan. Maar dat u volledig en in ieder van ons uw gang kan gaan. Opdat door onze levens, Heere, die zichtbaar gaan worden in de omgeving waar u ons geplaatst hebt, en anderen tot geloof en bekering mogen komen vanwege dat getuigenis. Want tot de dag van vandaag zegt u nog steeds, ik wil niet dat mensen verloren gaan. Doch dat alle tot erkentenis de waarheid komen. En wij prediken hier die waarheid. Wij hebben die waarheid in ons hart. En willen bidden, Heere, dat u ons vrijmoedigheid geeft. Heere, en als u het ons gegeven hebt, dat we het ook niet verloren laten gaan. Maar die vrijmoedigheid nemen om een getuige van u te zijn. Heere, wilt u ons zo zegenen. Heere, als we dan nog een slotlied zingen, dan willen we u daar ook voor danken. In Jezus' naam. Amen. Zingen we geloof ik eerst een lied, dan de zegenbede en dan een slotlied.